7 uur, Maud Schreurs met het NWS Journaal. In Thailand zitten nog 8 jongens en een voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al 4 jongens naar buiten geloodst. Het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. Het team heeft zeker 10 uur nodig om de zuurstofflessen in het grottenstelsel te verwisselen. Bij de operatie zijn 90 duikers betrokken. Het lijkt erop dat de reddingsactie sneller verloopt dan verwacht. De tijd begint te dringen, want het is hard gaan regenen in het gebied. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stortregent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. En de verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. Van en naar Den Bosch rijden weer treinen na de brand die heeft gewoed in de buurt van het station. Het vuur was vanmiddag ontstaan in het gebouw van de Kunstacademie, maar is inmiddels geblust. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Den Bosch is nog niet bekend. In Tunesië zijn bij een aanval op een politieeenheid zeker 6 doden gevallen. Dat gebeurde door een explosie in de buurt van de grens met Algerije. Het is de zwaarste aanslag in het land sinds 2015. Over de achtergrond is niets bekend. En de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Slowaak Peter Sagan. Hij kwam na een rit van 182 kilometer als eerste over de finish en is nu leider in het algemeen klassement. Sonny Colbrelli werd tweede en de derde plaats was voor Arnaud Démare. Tom Dumoulin finishte op 12 seconden van Sagan. Het weer blijft de rest van de avond nog zonnig. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 13. Morgen is het bewolkt en dinsdag kan lokaal wat regen of motregen vallen. Dan maximaal rond 20 graden. Vanaf woensdag wordt het weer zonnig met zomerse temperaturen. En tot zover het NOS Journaal. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie met nog een paar files, met de meeste vertraging op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 6 kilometer. En de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Ierseke en Rilland door een ongeluk een file van 8 kilometer.
Met de compleet nieuwe AD-app swipe je eenvoudig door alles wat jou bezighoudt. Van nieuws, sport en entertainment, naar al het nieuws uit jouw regio. De leukste video's en series. En volg je met topics alles wat jou interesseert. De nieuwe AD-app. De meest complete nieuwsapp van Nederland. Download hem nu gratis.
Als je in verschillende valuta internationaal zaken doet, waarom moet dan elke valuta een apart rekeningnummer hebben?
Let's be franks.
Dat kan toch makkelijker? Ontdek het gemak van zaken doen via één rekeningnummer in 26 valuta's met franks. Vraag nu de demo aan op franks.com. Franks met ANX is een initiatief van ABN AMRO.
Geen WK? Wel bij Hyundai. Scoor nu tot €3500 extra inruilvoordeel. Op bijvoorbeeld je Duitse, Franse, Zweedse of Japanse auto tijdens het Hyundai Inruil WK. Kijk snel op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd?
Beste Vodafone, we zijn met z'n vieren thuis en we hebben Red Together. Voor ons is dat elke maand 160 gig om te delen. Moet je dat nou echt eerlijk verdelen? Dus alle vier 40 gig? Of mag het ook anders? Dus bijvoorbeeld ik 150 gig, mijn broertje 8 en mijn ouders allebei 1? Desperate, Amber.
Nou Amber, ik heb goed nieuws voor je. Dat mag. Van mij dan, hè. Het kan zijn dat je familie daar anders over denkt natuurlijk. Nieuw, Red Together van Vodafone. Met één grote databundel om samen te delen. Hoe je het ook verdeelt, the future is exciting. Ready? Vodafone.
Als je al 3 jaar de barbecue van de buurman in bruikleen hebt,
niet open doen.
Dan kan je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl vind je een groot assortiment aan barbecues en krijg je nu op heel veel barbecues tot wel 40% korting. Make it funky. Geef juist wat Vonk.
De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 20 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 20 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan?
NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Op verschillende plaatsen in Nederland zijn geïmproviseerde truckershotels verrezen die geen vergunning hebben.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Dit is onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Vorig weekend hing er in Oost-Nederland een stank van smeltend plastic, afkomstig van afvalverwerker Twents in Hengelo. Er stond een grote berg vuil in brand. Dagblad Tubantia deed onderzoek naar de afvalbrand. De verslaggever vertelt er straks over in Reporters NL. Maatregelen om het vertrouwen in het belastingstelsel te herstellen hebben nog niet gewerkt. Zowel burgers als bedrijven zijn gefrustreerd, zegt hoogleraar Douma in zijn oratie. Hij is zometeen bij ons. Eerst de chauffeurs. Het gaat beter met de transportsector dan ooit. Er is zelfs een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Maar ondertussen bivakeren chauffeurs uit Midden- en Oost-Europa maandenlang gedwongen op parkeerplaatsen en werken ze tegen een laag salaris. Sinds begin dit jaar moeten vrachtwagenchauffeurs eens in de twee weken 45 uur rusten, en dat mag dan niet in de cabine van de truck. Transportbedrijven kunnen hoge boetes krijgen als ze zich hier niet aan houden. Maar heeft die maatregel het gewenste effect? En worden de boetes uitgedeeld bij overtreding? Bijdrage van Ellen van den Berg.
Ik heb een vrouw en twee kinderen.
Ja. Die wil je ook wel zien, natuurlijk.
Ja. Elke, kijk, als je werkt 6 weken... en als ik werk 5 weken... en dan krijg je telefoonbelletje elke dag. Wanneer jij komt? Ja, moet je nog wachten. Van mijn vrouw.
Ja.
Wanneer jij komt, en van kinderen en dochter en zonnetje, weet je wel. Dus,
Alex, een vrachtwagenchauffeur uit de Oekraïne. Het is niet zijn echte naam. Hij vindt 6 weken van huis veel te lang. Ook Mihai, een Roemeense chauffeur, ervaart dat zo. Hij durft te praten omdat hij een nieuwe baan als vrachtwagenchauffeur heeft in Ierland. Hij werkte tot voor kort via een Roemeense vestiging voor een Nederlandse werkgever.
If you go in any parking in Holland, in the Netherlands, during the weekend, you're not gonna see any Dutch driver, any French driver, any German driver, any Belgium driver. All of them are making the 45 hours home or in a hotel. In the parking you see only Romanians, Polish, Hungarians, Czech, Slovaks, Lithuanian.
Maar wat zijn nu de regels omtrent de rusttijden? Wat mag nu wel, wat mag nu niet? Edwin Atema van de vakbond FNV.
Nou kijk, een chauffeur die mag gerust 's nachts in zijn cabine leven. Dat brengt het vak ook met zich mee. En een chauffeur die mag, een Nederlandse chauffeur die vanuit Nederland naar Spanje rijdt en terug of naar Portugal, die kan dat soms niet in een week doen. Dus die mag dan ook een verkorte weekendrust houden van 24 uur in zijn cabine. Prima, daar heeft ook geen chauffeur wat op tegen. Maar die moet het weekend erop gewoon echt tot rust komen uit zijn cabine. Langer in je cabine verblijven, dat betekent onderaan de streep uitbuiting legaliseren.
I felt most like a slave there. They hire only Romanian drivers, so they pay them less. Matter of fact, they pay them the minimum salary in Romania, which is €235 per month. That's what everybody has. And you get €60 per day. But that is the daily allowance. That money you should
use for showering,
for your needs while you are away. Because you work either 3 months in the EU, all over, driving all over EU, and then you go 1 month home. Or you can work 9 weeks here, and then you go and stay three weeks home.
Mihai verdiene maar €235 per maand. Plus de dagelijkse onkostenvergoeding. En hij is niet de enige.
Er zijn salarisverschillen in Europa. En die zijn soms fors. Maar dat heeft ook te maken met sociaal-economische omstandigheden.
Arthur van Dijk van werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland, TLN, zegt dat de chauffeurs veel meer verdienen door de onkostenvergoeding per dag.
Als u in Roemenië, dan zou u er even naartoe moeten gaan, gaat kijken wat een gemiddelde Roemeen verdient in Roemenië, dan is dat een heel ander salaris als wat een gelijkwaardig persoon in Nederland verdient. Dat heeft ook met de sociaal-economische omstandigheden te maken.
Daarmee zegt u, het is oké. Okay.
Nee, dat zeg ik helemaal niet dat het oké is. Want
u begrijpt het in ieder geval. U begrijpt het.
Nee. Ze houden veel meer over dan €235. Dus het beeld wat wordt geschetst dat een Roemeen maar met 250...
Hoeveel meer dan?
Ja, ik weet die salarissen ook niet uit mijn hoofd, maar ik weet zeker dat het boven de 1600 euro zit.
Ze hebben geen andere mogelijkheid. En daar zie je ook dat die netto vergoedingen, chauffeurs die offeren zichzelf op door onderweg maar niet te eten om toch geld over te houden. Dat is gewoon absurd.
Ik blijf bestrijden dat de €235 die u noemt, is geen reëel bedrag. En dat is absoluut niet het salaris waarvoor een Nederlands transportbedrijf een buitenlands chauffeur inhuurt.
Dus geen werkgever die aangesloten is bij uw organisatie betaalt dat bedrag aan zijn vrachtwagenchauffeurs?
Ik denk dat al de leden van Transport Logistiek Nederland een veel hoger bedrag aan hun chauffeurs betalen. In ieder geval de Nederlandse chauffeurs, maar want er is geen Nederlander die voor €235 zeg maar gaat werken de hele maand, zal ik maar zeggen.
De Hoijmaijer-groep is de werkgever van Mihai, aangesloten bij TLN.
Is in an ideal world, every truck driver from any country should be paid the same money for doing the same job. It shouldn't be differences because I'm from Romania and you are from Holland.
Je ziet daar een chauffeur natuurlijk achter in zijn voertuig al zitten. Nou, je ziet wat hij geladen heeft, blikjes waarschijnlijk. Ja, goed, en die zit zijn 45 uur te maken.
We zijn op pad met Henri Gulliks en Arjan van Erven van Transportbelangenvereniging Nederland. Ze zijn beide vrachtwagenchauffeur. Henri is de voorzitter. We zijn op een zaterdag op parkeerplaats De Wust in Venray.
Good morning.
I am Hungarisch.
Hungarisch?
Ja, ja, ja.
You make your 45 hours now? Or 12? You drive to
45.
45?
Ja.
Oh, het is lege blikjes staan hier. Duizenden lege blikjes.
Ja, ja. Nou ja, goed, die jongen, je ziet het. Hij staat achterin op een half meter ruimte staat hij te koken. Ja. Hoe goed is het, hè?
Goed vaart, schönen Tag nog.
Het gaat regelmatig om schijnconstructies. Nederlandse werkgevers in dit geval die constructies gebruiken om regels voor minimumloon te ontduiken. De chauffeurs zijn dan in dienst van een buitenlandse vestiging van een Nederlandse werkgever. Zo kun je het minimumloon betalen uit het land van herkomst, wat vaak veel lager is.
Die werkgevers doen dat heel zielig. We kunnen die chauffeurs niet naar huis brengen. Ja, die hebben ze eerst hier naartoe gehaald. Dus als je die chauffeurs hier gewoon arbeidscontracten geeft, is het probleem gewoon opgelost.
Al sinds 2006 is er een verbod voor vrachtwagenchauffeurs om tijdens hun lange weekendrust van 45 uur in de cabine te verblijven. Ze moeten uit hun cabine. Naar huis, naar hun gezin, naar hun vrienden. Maar dat kan niet, want daar hebben ze geen geld voor. Dit verbod is tot voor kort nooit nageleefd. Er werd helemaal niet gehandhaafd door de inspectie ILT.
Ik kom ook regelmatig langs deze parkeerplaatsen. En ik ga ook regelmatig mee met de inspecteur om te kijken van wat er nu langs de weg allemaal gebeurt. En ik zie dan ook situaties waar ik zelf, als ik daar zou staan als chauffeur, waar ik niet gelukkig mee zou zijn.
Al tijdens een ronde tafelgesprek over uitbuiting en transport van 23 november 2016 zei directeur Neuteboom daar weinig aan te kunnen doen.
Wij worstelen met het probleem dat de regelgeving die Europa heeft uitgevaardigd dusdanig ambigu is dat we er eigenlijk heel weinig mee kunnen.
Edwin Atema van de FNV was ook aanwezig bij dat gesprek.
En je zag toen nog dat de inspectie werkelijk waar alles uit de kast trok om maar niet te hoeven handhaven. Europese wetgeving zou ambigu zijn, niet te handhaven. Een Oost-Europese chauffeur moet maar met zijn werkgever onderhandelen over waar die zijn rust doorbrengt. Ja, dat is echt in normale mensentaal gewoon gelul. Want er zijn gewoon Europese verordeningen die heel duidelijk zijn en die moeten worden gehandhaafd.
En zo werd Nederland dé parkeerplaats van Europa. Met overvolle parkeerplaatsen in de weekenden. Vaak tot in de berm en de op- en afritten. Maar na een uitspraak van het Europese Hof in december is de inspectie in Nederland begin februari toch noodgedwongen gaan handhaven. Met een boete van €1.500 voor de werkgever. Er worden alleen geen extra handhavers ingezet bij de ILT. Het zijn en blijven er 46.
Is de minister bereid om te kijken naar uitbreiding? Want ze las net een lijstje voor met het aantal FTE's dat er nu is. Maar wordt er uitgebreid? Kan ik ergens van op aan dat het nu verbeterd gaat worden, die handhaving?
Het probleem van de capaciteit werd duidelijk tijdens het debat in de Kamer 17 januari jongsleden. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP, stelde daar een vraag over aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Verkeer en Waterstaat.
Nou, die handhaving op dit vlak is nieuw. Dus laten we nu eerst eens gaan kijken hoe dat in de praktijk werkt. Hoe effectief dat is. Het is ook niet eenvoudig. We trekken ook daarom heel goed samen op met de Belgen en met de Duitsers en de Fransen, die ook al langer aan het handhaven zijn. En dan moet, ja, je moet het eerst even een kans geven. Dus laten we eerst eens kijken hoe het zich ontwikkelt. Of het effectief is, deze handhaving. En ik ben er ook zelf erg tevreden mee dat we dat nu ook kunnen gaan doen.
De minister is er erg tevreden mee. Ondertussen staan de parkeerplaatsen in de weekenden een klein half jaar later nog steeds overvol.
We hebben de eerste rapportage van de inspectie gezien dat ze, ik geloof, 50 overtredingen gezien hebben in een paar maanden. Nou, wij komen er 50 tegen op één parkeerplek.
Edwin Atema van de FNV.
Die gaat gewoon met werknemers praten. Wij hebben ook software om tachograafdata uit te lezen. Dat gebruiken wij gewoon als vakbond. Het is altijd fout, overal fout. Anders zouden die vrachtwagens hier niet staan.
Een tachograaf is een apparaat in de vrachtwagen waarvan je de rij- en rusttijden kan uitlezen.
Hallo, do you speak English?
Nee, je ziet het al, Oost-Europese chauffeurs vraag je eigenlijk of dat ze eruit willen komen om een gesprek met je aan te gaan. Nou ja, je ziet de angst die eigenlijk een beetje heerst in verband met baanverlies of dergelijke. Want ja, op het moment dat een bedrijf merkt dat de chauffeurs gesproken hebben, nou ja, goed, dan lopen ze natuurlijk risico om ontslagen te worden.
Russian speak. Sorry, no understand.
En deze meneer?
You speak English?
Russisch.
Ja. Russisch?
Ja, ik hoop ze ook aan. Nee, spreek je zo'n Duits?
Ook niet. Goed vaart.
De inspectie is tot nu toe bij geen van de chauffeurs ooit langs geweest. Gaat er door deze handhaving, die met een lang debat en een flyer in de minister van Nieuwenhuizen werd aangekondigd, echt wat veranderen? Of is het louter en alleen voor de bühne? En wat zijn de neveneffecten?
Het draait er weer een de parkeerplaats op?
Ja, het draait weer een de parkeerplaats op. Zo meteen zullen we hier wat drukker worden, denk ik, want we gaan richting zaterdagavond. En dan buitenlanders dan zometeen rijverbod. En dan gaan ze beginnen natuurlijk aan het weekend.
Wie heeft een rijverbod?
Alle vrachtauto's hebben vanavond. Nee, alle vrachtauto's mogen vanavond Duitsland niet in. Vanaf zaterdagavond 10 uur tot zondagavond 10 uur mogen ze niet over de grens heen. Ja. Ze staan liever al hier in Nederland, wat nauwelijks controle is, dan in Duitsland, waar het toch echt wel fanatiek gecontroleerd wordt.
Ja, het is nu rond 12 uur 's middags.
Correct.
Dus het begint nu vol te lopen, dat zie je ook.
Ja, ja, ja.
Er is eigenlijk niet eens meer zoveel plek hier, hè?
Nee, ik vraag me ook af hoe ze het gaan doen.
Een van de neveneffecten zijn de truckershotels, die als paddenstoelen uit de grond schieten. Nederlandse werkgevers hopen zo een boete te ontlopen. We zijn op een parkeerplaats bij zo'n hotel in Venlo.
En van wie hebben we toestemming nu?
Een van de leidinggevenden hier. Ook een Poolse chauffeur overigens.
Oké, we lopen nu een industrieterrein op. Een beetje aftans industrieterrein eigenlijk. Met allemaal dichtgetimmerde loodsen. En dan vervolgens eindigen wij een paar keten.
We noemen geen namen, ter bescherming van de chauffeurs die we spreken.
Ja, dit is van één transportonderneming die hier nou zijn voertuigen laat parkeren voor de 45 uur rust te tackelen. Ik denk dat we heel veel mensen een hotel voor de geest kunnen halen. Nou, dit is verre van een hotel. Het is een gecreëerde ruimte met een aantal oude portercabins aaneengeschakeld. Waar je vanaf kan vragen hoe veilig wordt dat de zomerdag als het 35 graden bij wijze van spreken of 30 graden is. Dan wordt daar binnen natuurlijk de temperatuur enorm hoog.
Nou, hij heeft gewoon bedacht van ze moeten in een hotel slapen, ga ik zelf een hotelletje bouwen. Nou, we zitten hier midden in een industriegebied. Je zei bijna geen faciliteit, eigenlijk helemaal niks. We gaan ervan uit dat er nog steeds geen vergunning heeft, ook niet.
En dat blijkt te kloppen. Er is geen vergunning voor het chauffeurshotel. In een reactie van de gemeente Venlo staat:
de gemeente ziet geen noodzaak om handhavend op te treden. In beginsel wil men komen tot legalisatie van het initiatief. Er zijn wel afspraken gemaakt over de veiligheid.
Het is een trend volgens Gullix van de Belangenvereniging.
Er komen er steeds meer bij. We zien ook hier in de omgeving van Venlo er steeds meer bedrijven op hun eigen terrein dergelijke faciliteiten hebben. Vaak beter als deze, maar dit is gewoon, ziet er gewoon verschrikkelijk uit.
Edwin Atema van de FNV.
Ja, we zien nu het bekende waterbedeffect. Hè, dat er nieuwe uitwegen worden gevonden. Er worden chauffeurshotels geregeld. Wat vaak in een aantal voorbeelden die we al gewoon hebben. 6 of 3 stapelbedden in een niet geventileerd slaapkamertje. Ergens op de Betuwe.
This is the place where 6 people will sleep. No ventilation, no nothing. Look, it's a small, small room.
We krijgen een video in handen van Mihai, een Roemeense chauffeur. Hij werkte tot voor kort voor een Nederlandse werkgever, de Hoijmaier Groep uit Vlaardingen. Hij mocht eens in de 3 maanden naar huis. Vanaf januari moest hij tijdens de weekendrust in een truckershotel in Culemborg verblijven. Een veredelde garage. Het blijkt om een bedrijfswoning te gaan. De gemeente weet van niets. Er is dus ook geen vergunning. We zoeken hem op als hij even in Nederland is. Bij parking De Knoest in Nieuwegein.
It was very, very crowded there. So they bought some folding beds, you know, which is more like a chair, and they put them, yeah, stretchers, and they put them in the living room there, which is also small, for the people to sleep there. But most of the people didn't want to do this, so they slept anyway in their trucks. Yeah. Imagine a toilet for it was 21 drivers plus the drivers who came for the crew change, which were another 6 people. So it's 27 people. Plus the fleet manager, it was 30 people there. It was a single toilet and a single shower for 30 people.
And only 6 beds.
And only 6 beds. So can you tell me how 30 people slept in 6 beds?
30 mensen, 6 bedden, 1 toilet, 1 douche met schimmel op de muren. De reactie van de Hoijmaier Groep, zijn werkgever. Onze locatie in Culemborg voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Op dat terrein staat een aantal units, die zijn opgedeeld in diverse ruimtes. Onze chauffeurs mogen gebruik maken van al deze voorzieningen tijdens hun verplichte 45-uursrust. Hier rekenen wij uiteraard geen kosten voor. Is Mihai wel eens gecontroleerd sinds er in Nederland ook wordt gehandhaafd op de weekendrust? Sinds januari dus?
Never. The inspection doesn't do absolutely anything. The police doesn't do absolutely anything. Never, never. I mean, you can, here in this parking, there are people who make 45-hour break, even if it's forbidden. The police don't disturb them. They don't come. They just don't care. In France is the real law. I appreciate what they do in France. In France, the law is respected. And in Belgium. In Belgium, you cannot do 45 in the parking. The police comes and finds you.
Er zijn gewoon veel te weinig inspecteurs. Als het ene gedaan wordt, kan er minder aandacht naar het volgende. Met name in Frankrijk, daar zijn ze wel verrekte duidelijk in het opleggen van boetes. Dat is gewoon pas weer verder rijden als de boete betaald is.
We gaan terug naar het truckershotel in Venlo. Het is zaterdagochtend. We lopen de parkeerplaats op.
Hi. Good morning. Do you speak English?
Nee, ik spreek Nederlands.
Oh, je spreekt Nederlands?
Ja.
Oké, mooi. Staat u hier ook vannacht?
Ja, ik denk morgen en ik moet naar huis.
Oh, dus, waar komt u vandaan, meneer?
Ik ben uit de Oekraïne.
Uit de Oekraïne?
Ja.
En morgen moet u naar huis?
Ja, morgen om 8 uur, ik denk, kom een grote bus. Met nog andere mensen, zeg maar chauffeurs. Uit de Oekraïne en Polen. Ik 6 weken werken en 3 weken thuis. En gewoon wisselen. Ik vind dat is helemaal gek.
Wat vindt u gek?
Ik vind het precies gek dat is voor die 45 uur mag niet in de auto blijven. Ik heb in de auto alles. Ik heb in de auto beste als in het hotel. Ik weet het niet, maar ik vind het leuk in de auto, ja. Klaar. Nee, als ik moet maken 45 uur, dan moet ik daar slapen. Ja. Niet in de auto. Dat is niet mijn keuze.
Bent u wel eens geïnspecteerd?
Nee.
Gecontroleerd?
Nee.
Nee?
Nee.
Tot nu toe nog nooit.
In Duitsland en Frankrijk zijn ze daar veel strenger in. Nee,
maar merkt u dat ook?
In Duitsland en in Frankrijk, zeg maar, ik kan niet gezellig met de politie, weet je wel. Nee, richtig, klaar.
Wat zou u het liefste willen? Wat zou u ideaal... Wil u naar huis graag? Zou u elke 3 weken naar huis willen?
Ja, ja.
Maar dat kan niet?
Nee.
En waarom kan dat dan niet?
Elke 3 weken naar huis, maar kijk, ik woon... In Oekraïne, dat is ongeveer 1.500 kilometer. Ja, Bas betalen alleen maar van de als je moet naar Polen. Als je zeg maar tot Polen. Eén keer in de 6 weken.
We lopen van de parkeerplaats naar het hotel, of eigenlijk naar de portocabins.
Ja, dank u wel.
We mogen niet naar binnen, meneer?
Ik weet, nee, denk ik niet. Maar als. Dat is ik niet chef, ik alleen maar chauffeurs.
Dus dat moeten we niet dat doen. Maar dan kunnen we wel even door de ramen kijken, toch?
Ja, dat is een slaapkamer.
Ja.
Een
slaapkamer. En dan zien we 4 bedden. Nou, hier gaan we maar even niet kijken. Hier zit een gordijntje voor.
Denk ik wel. Ja.
En er zit er ook een keuken hier, of niet?
Jawel.
Een keuken en...
Drie douches,
drie toilet en twee wasmachine en één droogmachine.
Wat doen jullie hier 's avonds, als jullie hier gewoon op zaterdagavond?
Eten maken en slapen. Omdat ik leuk op zaterdag en zondag alleen maar slapen en niks meer.
Moe?
Ja, zeg maar moe.
En wordt er veel gedronken of niet? Of is dat maar...
Gezellig, zeg maar. Niet te veel, maar als mensen veel drinken, dan dat is, gaat automatisch. Gewoon weg. Ja? Gewoon moet weg. Maar klaar.
Dat is het zin, bedoel ik? Hey,
heb je, moet je eens lezen wat hier op dingen staat geschreven? Dat zegt al iets, hè?
To hell.
Ik denk een hoop chauffeurs inderdaad als een hel voelen om in zo'n hok te slapen. Ik denk dat dit wel toepasselijk is, ja.
Ook komen er als neveneffect van de handhaving steeds meer beveiligde parkeerplaatsen. Volgens Arthur van Dijk van werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland is dat een goede oplossing.
Die chauffeur die slaapt zelf veel liever in zijn eigen cabine, maar zorg ervoor dat dat op een plek gebeurt die veilig is, waar de lading veilig is en waar die hygiëne heeft.
Maar ze blijven dan toch in hun cabine en daar ging het nu juist om, uit die cabine.
Ons standpunt is dat het prima mogelijk is om in de cabine te overnachten. Mits de chauffeur daar op een daartoe bestemde gelegenheid dat kan doen. En dan praten we over beveiligde truckparkings.
Atema van de FNV ziet dat anders.
Dit is het oprekken van het verslechteren van de arbeidsomstandigheden. En dat mixen met een veilige werkplek. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Elke werknemer die moet al recht hebben op een veilige werkplek. Ook al zit hij maar een week in zijn cabine. Chauffeurs die nu achter hekken staan, die zeggen vroeger werden we als beesten behandeld, stonden we in de open lucht. En nu worden we ook als beesten behandeld en moeten we ook nog verplicht achter een hek staan.
Maar hoe kijkt TLN naast de beveiligde parkeerplaatsen naar het andere neveneffect van handhaving? Al die zogenaamde truckershotels die sinds januari ineens overal oppoppen.
Ik ken ze niet, maar als die er zijn...
Maar dat zijn ook werkgevers die bij u aangesloten zijn, die dat organiseren.
Ik heb u net aangegeven als. Ik heb ze niet gezien. En als ze er zijn en ze voldoen niet aan de eisen zoals ik u net heb geschetst... Dan is dat wat ons betreft geen oplossing. En sowieso, als wij morgen besluiten dat alle chauffeurs in hotels moeten slapen in Europa, hebben we helemaal een heel groot probleem.
Maar dit geloof ik niet. Ik geloof niet dat u daar niet van af weet dat er nu zoveel van die garages zijn, containers, keten, waar nu op een industrieterrein ineens omgetoverd is naar een hotel.
Ja, maar
met een paar bedden.
Ik wil best geloven dat ze er zijn. Ik heb ze nog nooit gezien.
Ja. Dat hoort er natuurlijk even bij. De truckers op weg en in geïmproviseerde hotels. Ellen van den Berg bracht dat verslag met technicus Alfred Koster. Truckers in heel Europa krijgen ook voorlopig geen betere arbeidsomstandigheden, want voorstellen die daarop waren gericht werden in het Europees Parlement deze week afgeschoten. Partijen geven elkaar daar de schuld van. Ik praat verder met SP-Kamerlid in Nederland dus, Jasper van Dijk. Goedenavond.
Goedenavond.
Even terug naar die truckershotels in Nederland. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is natuurlijk een schijnoplossing. Jullie reportage heeft heel goed duidelijk gemaakt dat deze vrachtwagenchauffeurs onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Wekenlang van huis en dan op een parkeerplaats overleven voor een hongerloontje. Dat kan zo niet. Dus het is inderdaad aan de politiek om daar op te handhaven en om die omstandigheden te verbeteren.
Ja, want het is niet toegestaan. Zoveel is duidelijk wat u betreft.
Het is nu toegestaan en Frankrijk, België, dus omringende landen, die handhaven gewoon op die parkeerplaatsen. Maar Nederland handhaaft niet en dat maakt dus Nederland tot de parkeerplaats van Europa, zoals u terecht aangaf in de reportage.
Ja.
Niet voor niets gaan al die werkgevers sturen hun mensen naar Nederland, want in Nederland wordt toch niet gecontroleerd. Nou, dat zegt genoeg, lijkt mij.
Nou, de inspectie transport heeft in februari wel boetes uitgedeeld. Er zijn ook inspecteurs, 46 werden er genoemd in reportage. Die zijn toch op pad, neem ik aan?
Ja, maar dat zei de meneer Edwin Atema van de FNV ook. Dat zijn veel te weinig mensen. Dus ik heb ook begin dit jaar voorgesteld om de capaciteit van die inspectie nu eindelijk eens een keer uit te breiden. Minister van Nieuwenhuizen heeft afgelopen januari ook met flyers rondgelopen op een parkeerplaats. Dat zag er veelbelovend uit, maar dat bleek eigenlijk gewoon een PR-show te zijn. Want uw reportage maakt duidelijk, 6 maanden later is er niets veranderd en zijn de omstandigheden nog steeds even slecht op de parkeerplaatsen.
U heeft een motie aangenomen gekregen waarin werd gehamerd op meer inspectie, hè?
Ja, dat klopt. Nou, het was een motie om niet alleen incidenteel, maar structureel te gaan handhaven op die parkeerplaatsen. En de meerderheid van de Tweede Kamer was het met mij eens.
Ja, heeft u het idee dat die motie correct wordt uitgevoerd?
Ik heb niet het idee dat die motie correct wordt uitgevoerd. Dus ik zal de minister daar ook naar aanleiding van jullie uitzending opnieuw op aanspreken. Het wordt nu echt tijd voor maatregelen en voor echt handhaven.
U kreeg toen de handen niet op elkaar, althans bij een meerderheid niet, voor meer inspecteurs. Zou dat nu veranderen, denkt u?
Ik mag het hopen. Want anders dan zijn alle mooie woorden van de minister, die zijn natuurlijk een lege huls. En Nederland wordt dan echt een beetje de risé van Europa, hè? De uitwijkplek voor vrachtwagenchauffeurs, waar je wel illegaal op de parkeerplaats mag verblijven voor een hongerloontje. Dus en qua omstandigheden en qua loon moet er echt iets veranderen. Want dit is hoe Europa dus niet moet functioneren. Hè? Als een race to the bottom, wat ertoe leidt dat het voor vrachtwagenchauffeurs moderne slavernij is.
Dit is hoe het niet moet. Dank. Jasper van Dijk, SP Kamerlid. No one should live without it. That feeling makes your heart skip a beat. The more I talk about it, I feel I'm falling. Remember that summer we made history. We're on the top of the world like we made it. Wearing our hearts on our sleeve. Nothing dangerous, 'cause what could go wrong? Just carry on and remember that summer we made history. Flying so high only to fall so low. When I met you I surrendered. I dropped my arms and surrendered to love once more. 'Cause how can I go wrong when you fill my heart with song? Do you remember loving me tender on a warm day just like this? Do you remember that summer we made history? On the top of the world like we made it. Wearing our hearts on our sleeve. Nothing dangerous, 'cause what could go wrong? Just carry on and remember that summer we made history. We're on the top of the world like we made it. Wearing our hearts on our sleeve. Nothing dangerous, 'cause what could go wrong? Just carry on and remember the summer we made history. Project waar Ed Struilaert bij betrokken is, Top of the World. Het is inmiddels 7:55. Ja, op Radio 1. Na de financiële crisis van 2008 daalde het publieke vertrouwen in het internationale belastingstelsel. Regeringen hebben geprobeerd om maatregelen te nemen dat vertrouwen te herstellen. Maar de vraag is of dat heeft gewerkt.
Goedemiddag en welkom bij een extra uitzending van Overijssel Vandaag in verband met de grote brand in Hengelo.
Dat is eigenlijk het fragment wat we bij het volgende onderwerp willen laten horen. Wat vreemd dat dat nou ineens komt. Kunnen wij de audio-belastingdebat even naar voren toveren? En anders ga ik gewoon beginnen met mijn gesprek. Want dat is eigenlijk wat ik wilde gaan doen met Sjoerd Douma van de Universiteit van Amsterdam. U bent hoogleraar internationaal en Europees formeel belastingrecht. En u heeft onlangs uw inaugurele reden gehouden.
Dat klopt,
de oratie, zoals het heet. Goedenavond. U signaleert dat er bij veel betrokkenen, dus burgers, maar ook het bedrijfsleven, onbegrip en frustratie heerst over het fiscale klimaat. Over het debat dat wordt gevoerd over belastingontwijking. Ja. Waarin ziet u dat terug, dat wantrouwen en die miscommunicatie?
Nou, eigenlijk komt het ook een beetje vanuit mijn eigen contacten. Dus ik heb, als je tot hoogleraar benoemd wordt, en dat was in mijn geval zo, ga eens nadenken van, nou, waar zal ik mijn oratie nou eens eventjes over houden? Wat is nou een geschikt onderwerp? En ik dacht, ja, wat is nou eigenlijk het onderwerp waar het gesprek over gaat? Het gesprek tussen fiscalisten, het gesprek waar ik ook aan deelneem. En dat is dan toch die frustratie. En het maakt dan niet uit met wie ik spreek. Mensen van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, adviseurs, het bedrijfsleven, de wetenschap. Eigenlijk bij iedereen zit een gevoel van het debat waar we nou al toch wel een jaartje of 10 mee bezig zijn. Komt niet goed van de grond. Eigenlijk maken we geen vooruitgang.
Komt niet goed van de grond. Er wordt heel veel over gedebatteerd. Dus er is wel debat. Wat bedoelt u dan? Wat komt er niet van de grond?
Er is wel debat, maar er is niet meer begrip voor elkaar. Niet meer begrip voor elkaars positie. En er is ook wel een hoop regelgeving veranderd in de afgelopen jaren.
Ja.
Maar naar mijn idee heeft die veranderende regelgeving niet geleid tot meer vertrouwen of meer begrip onderling tussen de mensen die aan dat debat deelnemen.
Nee. Als we even kijken naar wat er is gebeurd, kunnen we alsnog dat fragment laten horen? Nee, dat lukt even niet. Maar daarin hoor je dat er geprotesteerd wordt tegen bijvoorbeeld Starbucks, dat gebruik maakt van belastingconstructies, waarvan dan de publieke opinie zegt, ja, dat doen ze om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Het wordt allemaal weggesluist via constructies en uiteindelijk betalen ze bijna niks. Hè? Dat is ook het verhaal wat over Google gaat. Andere grote internationale concerns, vaak Amerikaanse concerns. En Nederland speelt daar ook een rol in. En daarnaast komt natuurlijk nog de Panama Papers en hoe de rijken der aarde hun geld stallen.
Ja.
En dat wordt allemaal op een hoop komt dat terecht natuurlijk. En dat leidt dus tot een hoop frustratie bij de burger.
Ja, ik vind het enorm interessant hoe je het eigenlijk aankondigt. Want daar zit natuurlijk al een stuk framing eigenlijk in, hè, van de media. Nu wil ik u niet ergens van gaan beschuldigen. De mensen van de media doen aan framing. Maar u gebruikt een aantal woorden. Zoals belastingconstructie, de rijken der aarde, Panama Papers. Alles wordt op een hoop gegooid. En de multinationals betalen heel weinig belasting. Terwijl het MKB bijvoorbeeld heel veel belasting betaalt. Nou, als je nou eens naar het algemene beeld bijvoorbeeld kijkt, dan is het zo dat multinationals meer belasting betalen dan bedrijven die binnen één land actief zijn.
Ja, in absolute bedragen bedoelt u?
Ook in percentage effectief belastingtarief, is dat zo.
Ja, percentage van wat?
Van de winst.
Van hun winst?
Ja, ja. Zeg maar proportioneel betalen multinationals een hoger belastingtarief dan bedrijven die in één land actief zijn. Over het algemeen genomen is dat natuurlijk zo. Hè? Ja. Dat is recent gebleken uit een onderzoek van de Universiteit van Mannheim. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat als je op individueel niveau individuele bedrijven gaat kijken, dat daar natuurlijk verschillen kunnen zitten. En dat sommige multinationals misschien heel weinig belasting betalen, terwijl anderen weer veel meer betalen.
Ja.
Dat kan natuurlijk wel. Hè. Die statistieken, dat zijn gemiddelde.
Ja. Maar hoe kan het eigenlijk dat multinationals dan, volgens dat onderzoek wat u aanhaalt, gemiddeld meer belasting betalen dan concerns die maar in één land zijn gevestigd?
Dat heeft waarschijnlijk te maken met dubbele belastingheffing waar zij tegenaan lopen.
Ja.
De belastingheffing, als je in meer landen actief bent, kun je makkelijk aanlopen tegen dubbele belastingheffing. Niet alleen in Nederland betaal je belasting, maar ook in andere landen betaal je belasting. En als je dan niet goed in staat bent om dat terug te brengen tot een enkelvoudige belasting, ja, dan kom je tot een hoger effectief tarief.
Het zal niet voor iedereen helder zijn waarom dat is. Hè? Misschien kunt u het even schetsen aan de hand van een cijfervoorbeeld of een denkbeeldig voorbeeld. Een bedrijf dat een vestiging heeft in zowel Engeland en Nederland. Waarom betaalt die dubbel belasting? Is wel heel helder, de producten die je in Nederland verkoopt, daar heb je in Nederland belasting over, bij wijze van spreken. En wat je in Engeland verkoopt, dat belast je daar.
Ja, nou, stel je bent een Engels bedrijf en je bent in Nederland op de Nederlandse markt actief. Dan zul je in Nederland belasting moeten kunnen betalen over de winst die je daarmee behaalt. Maar omdat je in Engeland gevestigd bent, ook daar En dan heb je dubbele belasting over dezelfde winst. Nou, wordt er normaal gesproken.
Dat mag toch niet? Ik bedoel, daar kun je toch. Daar zijn toch regels voor dat je niet dubbel belasting betaalt over precies hetzelfde?
In principe is er niks mis mee, dubbel belasting betalen. Maar landen vinden dat vaak wel onredelijk. En daarom sluiten ze met elkaar ook belastingverdragen af.
Ja.
Omdat.
Maar hebben nou die bedrijven die eigenlijk te veel belasting betalen. Slechte afspraken gemaakt? Of slechte adviseurs gehad? Of zijn de regels voor grotere multinationals oneerlijk?
Nou, ik denk ook zeker dat de regels die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd hebben geleid of gaan leiden tot meer dubbele belastingheffing. Maar we moeten natuurlijk nu ook niet doen alsof alle multinationals dubbel belasting betalen. Natuurlijk zijn er ook multinationals die in staat zijn om te profiteren juist van verschillen tussen belastingssystemen.
Ja.
Om winst juist nergens belast te laten zijn. Want dat is natuurlijk de keerzijde. Hè? Als winst dubbel belast kan zijn, is het logisch dat winst ook dubbel niet belast kan zijn. En dat zijn natuurlijk situaties die ook worden opgezocht.
Laten we eens even die frustraties aflopen. Frustratie nummer 1, dat is het bedrijfsleven. Waar in feite wordt gezegd, er vertrekt zich een ramp in slow motion. Want Europese hoofdkantoren van multinationals worden weggejaagd uit Nederland.
Ja, dat is een geluid wat we met name horen van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.
Hmm.
En ze zeggen, door de veranderende publieke opinie, door laten politiek zich als het ware beïnvloeden, voert allerlei belastingmaatregelen in, veel zwaardere belastingmaatregelen dan de ons omringende landen, om maar het beeld te doen kantelen. Maar ze zeggen daarbij, vergeet de politiek, dat je daarmee bedrijven wegjaagt naar Frankrijk, naar Engeland, naar Duitsland. En de Amerikaanse Kamer van Koophandel zegt eigenlijk, wees nou niet zo naïef. He, er is internationale belastingconcurrentie. Nederland heeft er altijd aan meegedaan. Hmm. Daar is niks mis mee. Nederland, pas op je zaak. Dat is het geluid wat zij heel nadrukkelijk naar voren brengen.
Valt het te nuanceren?
Dat valt ongetwijfeld te nuanceren. Kijk, er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Maar het is natuurlijk ook zo dat op de lijn Nederland-Amerika wel vaak winst tussen wal en schip is gevallen.
Ja.
En dan is
de Amerikaanse bedrijven die mogen in Nederland royalties. Ja, betalen hun royalties aan een Nederlandse vestiging, waarover in Nederland geen belasting wordt geheven. En het geld dat overblijft, kunnen ze dan vervolgens weer wegsluizen naar een ander bedrijf, bijvoorbeeld op de Cayman-eilanden. Toch is een bekende constructie.
Ja, op de lijn Nederland-Amerika heb je veel gezien dat naar mijn idee de winst in Nederland wel goed is vastgesteld. Ik denk niet dat Nederland te weinig belasting heeft gegeven, maar dat Nederland wel gebruikt is om een bepaald stukje van de winst, als het ware, te betalen aan een entiteit of een stukje van het concern,
mm-hmm,
dat nergens in de wereld belastbaar is.
Nee.
Althans voorlopig niet belastbaar is.
Nee.
En dat wil niet zozeer zeggen, denk ik, dat Nederland iets fout heeft gedaan, maar Nederland heeft daar wel een
rol in.
Is daarbij betrokken geweest.
Ja, ja.
En de vraag. En dus u vroeg, valt dat te nuanceren? Ja, natuurlijk valt dat te nuanceren.
Maar vanuit de Amerikaanse Kamer van Koophandel is het wel een begrijpelijk standpunt, zegt u.
Ja, dat is wel begrijpelijk.
Frustratie nummer 2. Niet-gouvernementele organisaties en de Europese Commissie, die zeggen, ja, Nederland is een fiscaal zwart gat. En wat ze er tegen proberen te doen, dat zijn allemaal praatjes en is fictie. Er gebeurt eigenlijk niks.
Ja, daar was staatssecretaris Menno Snel erg teleurgesteld en verdrietig, denk ik zelfs, over dat de eurocommissaris Moscovici dat zei. Nederland is een fiscaal zwart gat, terwijl hij daar net vandaan kwam. Hij had al net een gesprek gehad met de eurocommissaris. Het was een goed gesprek. We begrepen elkaar goed. En een paar dagen later krijg je dit te horen.
Hmm.
Fiscaal zwart gat. Ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, ik denk dat je moet realiseren dat ook de Europese Commissie vanuit een bepaald belang spreekt. En wat zij graag willen zien is harmonisatie. Ze willen graag één Europese vennootschapsbelasting. De regels daarvoor, zeg maar, uniform laten toepassen in alle landen van de Europese Unie.
Hmm.
En dan helpt het, denk ik, om dit soort beelden te laten ontstaan, om lidstaten tot convergentie te bewegen.
Dit was een politieke opmerking.
Dat denk ik wel. En de non-gouvernementele organisaties, ik denk dat zij zich erg buitengesloten hebben gevoeld in het fiscale debat in de afgelopen tijd. Dat er van alles gebeurt. En ik denk dat fiscalisten, en ik zeg maar even wij fiscalisten, want ik ben uiteraard ook een fiscalist, dat wat we hebben gedaan met elkaar, met de beste bedoelingen voor de BV Nederland, maar vergeten zijn om daar, zeg maar, de buitenwacht heel goed bij te betrekken. En ik denk dat die NGO's daar goed op zijn aangeslagen en daar in zekere zin ook een nuttige rol hebben vervuld.
Frustratie nummer 3. Ministerie van Financiën en de Belastingdienst die zeggen, onzekerheid is slecht voor het investeringsklimaat.
Ja, dat zeggen ze inderdaad. En ik benijd het ministerie absoluut niet en de Belastingdienst ook niet. Want ze hebben eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant willen ze inderdaad geen onzekerheid over het fiscale klimaat. Dat leidt tot minder buitenlandse investeringen. Ja. Maar aan de andere kant... Moeten ze belasting heffen. En bij bepaalde anti-misbruikmaatregelen is onzekerheid juist weer goed. Want hoe meer onzekerheid er inderdaad is...
Hoe minder de bedrijven durven.
Precies, hoe minder de bedrijven durven. Dus, en dat is een evenwicht dat zij telkens moeten zoeken. En dat lijkt me voor de ambtenaren niet makkelijk.
Maar dat is dus een frustratie die zich eigenlijk binnen dat domein afspeelt. Dat is geen frustratie tussen partijen, maar dat is eigenlijk een frustratie van dat feit dat ze een dubbele taak hebben.
Dat klopt. En voor ambtenaren is het natuurlijk enorm lastig om deel te nemen aan het debat. Dat kan eigenlijk nauwelijks.
En zijn politici ook gefrustreerd eigenlijk?
Ja, je merkt ook aan politici dat zij een dunne lijn moeten aflopen. Dus aan de ene kant wel regelgeving willen laten veranderen. Aan de andere kant ook oog hebben voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. En wat je dan vaak toch wel krijgt, zware woorden, maar als je dan kijkt wat er echt wordt afgesproken, is dat misschien soms ook weer niet al te zwaar. Alhoewel ik moet zeggen dat de huidige staatssecretaris Menno Snel wel degelijk het pakket maatregelen op tafel heeft gelegd in februari dat erg zwaar is.
Dat is een Kamerbrief waar nu de Kamer ook over heeft gesproken. Internationaal fiscaal verdragsbeleid.
Ja.
Er komt ook wetgeving aan waardoor bepaalde, ik zeg toch maar even constructie, bepaalde... Ja, dus dat zijn toch constructies? Of is er een ander woord voor?
Eigenlijk? Ja, het woord constructie vind ik iets heel negatiefs. Dat klinkt heel negatief.
Oh, dat hangt u eraan met...
Ja. Je zou het ook als iets heel slims kunnen zien natuurlijk.
Ja, maar goed, ik handhaaf dan even de term die iedereen kent. Constructie, ja. Voor een deel worden die aangepakt. Maar het zijn nog steeds alleen maar aangekondigde maatregelen.
Ja, maar...
Wat is er nou daadwerkelijk eigenlijk gebeurd?
Die maatregelen die...
Misbruik van rentevoordelen en inderdaad constructies, mogelijkheden, het tegengaan van dubbel belasting betalen, om dat terug te dringen, om het misbruik daarvan.
Ja, kijk, als u het heeft over aftrek van rente, dan komt er zeer binnenkort, en ik verwacht het eigenlijk binnen 1-2 weken, een wetsvoorstel van de regering om dat aan te pakken. En dat moet ook vanwege Europese maatregelen die onder Nederlands voorzitterschap zijn afgesproken. Mm-hmm. Dus die maatregelen die moeten worden ingevoerd.
En wat gebeurt er dan concreet?
Dat er een plafond is wat aanknoopt bij de winst van bedrijven. Maximaal een bepaald percentage daarvan mag nog worden afgetrokken als rente en de rest niet meer.
En want rente, dat is een kostenpost voor bedrijven.
Ja,
dus je kan zeggen, ja, ik moet ontzettend veel rente betalen. Dat trek ik allemaal van de winst af, hoef ik minder belasting te betalen. Ja. Dat is zeg maar de houding, hè? Of dat is het uitgangspunt. En daarvan zegt deze nieuwe wet nu, die eraan komt, zegt u, daar zit een plafond aan. Je kan niet eindeloos doorgaan met maar rentekosten opvoeren.
Dat klopt, ja. Ja.
En daarmee wordt een grote stap gezet tegen belastingontwijking?
Dat is een grote stap. En de critici zeggen natuurlijk weer, en dat zeker het bedrijfsleven, maar ook de belastingadviseurs, dat de Nederlandse regering daarin veel te ver gaat. En eigenlijk de wetgeving veel strenger invoert dan andere landen in Europa.
Maar goed,
dat levert ook frustratie op.
Ik kan natuurlijk als groot bedrijf altijd nog zeggen, nou, dat vind ik wel een vervelende maatregel, zegt hij er nou aankomt. Ik spreek een ruling af met de Belastingdienst. Een deal maak ik met de Belastingdienst. Dat voor mij niet geldt, of dat ik in elk geval korting krijg.
Ja, nou dat mag absoluut niet.
Dat mag niet?
Nee, dat mag niet.
Dat gebeurt ook niet? Dat weten we niet.
Dat gebeurt naar
mijn
idee niet.
Want de rulings zijn niet openbaar.
Nee, de rulings zijn niet openbaar. En dat is natuurlijk een vraag, hè, wil je dat? In Nederland zit van oudsher zo dat. Er heerst best wel een taboe om in Nederland om te vertellen bijvoorbeeld wat je verdient.
Ja.
Op verjaardagen vertel je dat niet zo snel. En daar komt dat vandaan. Maar goed, die wet kun je natuurlijk gewoon veranderen. Dat bedrijven daar wel open over moeten zijn.
En taboes zijn er om te slechten, toch?
Oh. Ja.
Sjoerd Douma, professor in het fiscaal recht, heeft de oratie gehouden. Hartelijk dank dat u hier was op zondagavond.
Graag gedaan.
Net alsof dit uit de jaren 70 komt, hè? Maar het is gewoon uit november 2017. Young Gun Silver Fox.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Wie ten oosten van Hengelo in Overijssel woont, heeft het zondag en maandag wel geroken. Een gigantische berg afval bij het bedrijf Twents stond in brand.
Goedemiddag en welkom bij een extra uitzending van Overijssel Vandaag in verband met de grote brand in Hengelo. Sinds gisteravond staat een afvalberg van 100 bij 200 meter daar in brand en de rookpluimen trekken over de hele provincie. Zelfs tot in Deventer is de rook te ruiken.
De brand die zat er al aardig in, dus wat wij op dit moment gedaan hebben en de hele nacht gedaan hebben, is zoveel mogelijk beheersen, zorgen dat het niet uitbreidt. Maar het echt blussen, dat lukte niet met onze capaciteit. En daarvoor hebben wij nu een Chinook van Defensie ingezet.
Ja, er lag ook wel erg veel afval opgeslagen, heeft Twents Courant Tubantia uitgezocht. 100.000 ton. Verslaggever Angelique Kunst, goedenavond.
Ja, goedenavond, Niels.
Ja, wat was de oorzaak van de brand nou eigenlijk?
Nou, zoals zoveel afvalbranden, de oorzaak was broei. En broei ontstaat als een afvalhoop te lang ligt. En dan wordt het van binnen vanzelf warm.
Ja.
En dan ontbrandt dat spontaan. En het is bekend in de branche dat dat een heel veel voorkomende, de meest veel voorkomende oorzaak van brand is.
Neemt het bedrijf dan geen preventieve maatregelen?
Ja, hebben ze wel gedaan. Ze hebben allerlei inspecties dagelijks uitgevoerd. Visuele inspecties, ze lopen er langs. Ze zijn bezig met het camerasysteem. De kabels liggen er, maar de camera's. De kabels liggen er, de camera's nog niet.
Oh.
Er zijn uiteraard op de geëigende plekken sprinklerinstallaties geïnstalleerd.
Oh.
Dus ze proberen er wel van alles aan te doen, maar misschien nog net niet genoeg.
Maar dan heb je uitgezocht dat er dus 100.000 ton afval ligt, eigenlijk permanent. Dus er wordt wat in de oven gestopt, maar er komt ook steeds weer bij. Mag dat eigenlijk, zo'n hoeveelheid?
Ja, ze hebben volgens de vergunning mogen ze er 200.000 ton... 200 kiloton afval opslaan. Dat is een hele ruime marge. Maar ze zijn zelf van mening dat die 100.000 eigenlijk te veel is. Dat zeggen ze niet met zoveel woorden. Als je het ze vraagt, zeggen ze nee, een hele normale strategische voorraad. Maar in hun jaarverslag kom je tegen dat het te veel is. Ze hebben een student onlangs opdracht gegeven om eens uit te zoeken hoe ze dat kunnen verminderen. Ze hebben vorig jaar nog een rechtszaak gevoerd tegen een leverancier om te zorgen dat ze van dat contract afkwamen, zodat ze minder afval aangeleverd kregen. Dus alles wijst erop dat ze het zelf ook eigenlijk te veel vinden.
Ja, want hoeveel is 100.000 ten opzichte van wat ze verwerken per jaar?
Ze hebben per jaar een capaciteit van 650 kiloton. En er ligt dus 100 kiloton op het terrein.
Huh. Dat zijn inderdaad, ik zal maar zeggen, scheve verhoudingen. Dus er ligt relatief veel afval te wachten om verbrand te worden. Terwijl er maar 650 kiloton verbrand wordt.
Ja, de afgelopen jaren hebben ze steeds tussen de 600 en 650 kiloton verbrand.
Ja.
En ze moeten een permanente voorraad hebben, want ze kunnen het zich niet permitteren om de oven stil te laten vallen, want het kost gigantisch veel geld om dat dan weer op te starten. Dus ze moeten wel zorgen dat als er een stagnatie zou zijn in de afvallevering, dat ze wel een voorraad hebben. Maar ja, die hoeft niet zo groot te zijn.
Als 100.000 is wel erg veel. Overigens was er afgelopen tijd ook elders bij een afvalverbrander was er brand.
Ja.
Kennelijk komt het dus nogal eens voor. En nu...
Het komt vaak voor, ja. De branche heeft vorig jaar ook afspraken gemaakt van daar moeten we toch echt wat aan doen, jongens, want het komt veel te vaak voor. En het geeft enorm veel overlast. Nou, dat hebben de mensen wel geroken.
Ja.
Er is nu ook geconstateerd dat er dioxine is neergekomen in een straal van 5 kilometer rondom Twents door die brand.
Oh, dat is giftig, hè? Dat is een giftige stof?
Dat is een giftige stof. De boeren mogen hun koeien niet meer buiten laten grazen, omdat er dioxine op het gras zit en dat is pas weg na een paar flinke regenbuien. Dus ja, het geeft ontzettend veel overlast. Ja, en dat kan je niet hebben. Ik bedoel, de branche krijgt daar een hele slechte naam van.
Ja.
En het is slecht voor het milieu.
Wat, die dioxine, dat is inderdaad relatief nieuw. Dat is neergeslagen. Want eerder werd gezegd, er zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Maar dat is dus wel het geval.
Ja, ze hebben vorige week allerlei metingen verricht. En toen bleek dat er in de lucht, in de rook, van zat blijkbaar niet genoeg dioxine om gevaarlijk te zijn. RIVM meldde dat er geen gevaarlijke stoffen waren aangetroffen. Maar vervolgens werd er op de gewassen in een straal rondom de verbrandingsinstallatie wel degelijk dioxine aangetroffen. Dus mensen mogen ook, als ze uit hun moestuin willen oogsten, moeten ze dat enorm goed spoelen en afwassen. En nou ja, nogmaals, de koeien kunnen niet naar buiten, want het gras mag niet gegeten worden.
Nee, dus de koeien staan met dit hete weer ook nog eens binnen.
En ja, maar dat stonden ze toch al, hoor. Want het gras groeide sowieso niet meer op de droogte.
Ja, ja, goed. Dus dat was al een probleem. Nou, werd Defensie dus ingeschakeld bij het blussen. Was het zo erg?
Ja. Ja, zo erg was het. Ze hebben... De brand is zaterdagavond om 22:30 uitgebroken. En ze hebben ergens tussen 12:00 en 5:00 s'nachts hebben ze besloten van dit kunnen wij niet aan. De brandweer had in de gaten van dit krijgen wij niet uit. En toen is Defensie ingeschakeld. En die... Nou, ik kreeg 's morgens, zondagmorgen om 6:45 een telefoontje van de brandweer van we gaan Chinooks invliegen. Dus dat was heel snel geregeld. En die Chinooks die hebben alles bij elkaar iets van 400.000 liter water op die hoop uitgestort.
Ja, en toen was het eindelijk onder controle.
En toen was het onder controle, ja.
Wat doet de politiek hiermee?
Ja, er worden vragen gesteld. GroenLinks in de Staten stelt vragen. D66 heeft vragen gesteld. En ik verwacht eigenlijk dat... Kijk, de 14 Twentse gemeenten zijn aandeelhouders van Twents. En ik kan me zo voorstellen dat raadsleden denken van... hallo, als ik aandeelhouder ben, dan wil ik hier meer van weten.
Ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
En ja, precies. En wat gaan we eraan doen om dit te voorkomen? Want het zijn ook hun kiezers die in de rook hebben gezeten.
Juist. Dankjewel, Angelique Kunst, voor het uitzoeken. Jouw artikelen zijn verschenen bij Twentse Courant Tubantia. En er is dus dioxine neergedwarreld op velden in de omgeving van Twents in Twente. Dadelijk, kwesties op NPO Radio 1. Een hele goede avond.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
A stone, a leaf, an unfound door.
Het jaar 1929.
A stone, a leaf, a door.
Titel van het boek Look Homeward, Angel. De Amerikaanse schrijver Thomas Wolfe.
Which of us has known his brother?
Deze week in Radio Doc... Bewonderaars over een bijzonder boek, nu voor het eerst vertaald in het Nederlands.
Vanuit een woordloos herinneren zoeken we.
Mooie woorden, maar dat is geen ontroering. Het is echt gewoon een soort woordgeluk.
Zometeen om 9:00 in Radio Doc, de documentaire Daal Neder, Engel.
Waar? Wanneer?
Op NPO Radio 1.
O geest.
Het nieuws van alle kanten.
Uw oude stoel is veel geld waard. Ruil hem nu in voor een nieuwe prominent relaxstoel of bank... en ontvang €480 inruilkorting.
Dat is snel verdiend. €480 inruilkorting. Maak een foto van uw oude stoel. Kom naar een prominent winkel bij u in de buurt... en ga weer met een nieuwe stoel naar huis.
Ga naar een prominent winkel bij u in de buurt.
Geen WK. Wel bij Hyundai. Scoor nu tot €3500 extra inruilvoordeel. Op bijvoorbeeld je Duitse, Franse, Zweedse of Japanse auto. Tijdens het Hyundai Inruil WK. Kijk snel op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd?
Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oikocredit.nl.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Ze zijn terug. Adele, Connie en Jasperina. De grote drie. Bekroond met een award voor beste musical. Van 11 tot en met 22 juli exclusief in het De La Mar Theater in Amsterdam. Met de mooiste liedjes van Nederlands grootste diva's. Kaarten via delamar.nl.
Hallo, met Sophie.
Hey Sophie, waar ben je?
Ik zie palmbomen en een hutje. Wat denk je? Thailand? Oh, en ik zie een natuurreservaat. Weet je waar ik ben? Kijk op maasduinen.nl.
Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur... en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug... waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl.
NPO Radio 1.